Dus het was spekglad. En terwijl ik een duw kreeg, vleeg ik uit. En dat ik geen geweld uitte, was het ook voor die man eigenlijk moeilijk te rechtvaardigen wat hij aan het uitvoeren was. En daardoor zag ik ook dat hij het daar steeds moeilijker mee had.
Het is 31 maart 2021. Welkom in Podcast. Ik ben Rico Brouwer en we zijn terug op het Museumplein met Wendy en Rolf. We waren hier zondag ook.
Ja.
Het is nu wel lekker weer.
Veel mensen, lekker op de been.
Ja, belangrijk. Veel mensen. Wel minder mensen dan zondag, denk ik. Hè?
Gisteren was het schijnbaar ook heel druk.
Ja. Ik kwam jou tegen. Ik heb jou nog niet eerder ontmoet, dus hoi. Ik kwam jou tegen weer eens een keer op een demonstratie. Dat was leuk. Jij zei tegen mij, Rico, je lacht, dus is het goed. En ik zat met een big smile, want ik zag die grote rode ballonnen binnenkomen lopen. En die veteranen, daar was ik mee op pad. En het was ook gewoon een leuke sfeer. En toen kwam toch weer die linie verderop, hè, van die ME'ers, met die busjes erachter en de waterkanonnen. En mensen hier, die wisten het ook wel, die gingen zitten. Spandoek ervoor, van nou, brace for impact, daar gaan we weer. En ik besloot van, ik ga dit niet filmen. Ik ga niet mensen die andere mensen in elkaar mogen slaan ook van de staat of zo. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar schieten op iemand met water vind ik ook erg. Dat is niet, daar gaan we een podcastje van uit, zou ik maar zeggen. Jullie bleven wel en ik zag videobeelden van jullie voor die mensen, naast de veteranen. Toen dacht ik, ja, shit, ik wil wel weten wat er gebeurd is. En wat de volgende keer gaat gebeuren of zo. Of wat voor impact het heeft op jullie, waarom je daar staat, wie je bent. Nou, ik zei tegen Rolf, zullen we een praatje maken? Nou, kom maar naar het Museumplein dan. Nou, dat is mijn eerste vraag, mag je hier wel zijn?
Ja hoor. Natuurlijk als vrij mens mag je altijd overal zijn als je nooit kwaad hebt bedoeld. Maar we hebben een gebiedsverbod gekregen dat tot 6 juni geldt. En dat is dan alleen voor zaterdag en zondag, alleen tussen 11 en 5 uur. En het is discutabel of de rechtsgeldigheid, of die rechtsgeldig is. Maar in principe de rest van de tijd mogen we hier gewoon zijn.
Er zijn meer dan 300 mensen afgevoerd in busjes. Maar misschien willen jullie me doorheen lopen wat er gebeurde toen ik van het veld afging.
Eén grote poppenkast.
Nou ja, dat was ook. Ik noem het ook een rituele dans. Het was gewoon een dans weer, de zoveelste keer. Met een soort line dance. Wat heb je de mensen hier? En echt een line dance dit keer. Want die veteranen, dat had ik niet eerder gezien. Die staan daar zo en burgers tussenin. Hoeveel burgers stonden er tussen, denk je?
Ja, moeilijk even te zeggen, van de mensen die zaten, denk ik dat zo'n 150 mensen waren, 200 mensen, max.
Ja, ik bedoel mensen die ervoor bleven staan op hun voeten.
Ervoor staan? Misschien waren het er nog zo'n 6 aan de zijkant en zo'n 20 ervoor.
Dus wil je me door de tijd heen nemen hoe dat ging die dag? Wat was je plan? Waar kwam je mee? Waarom was je hier?
Mijn plan? Ja, ik had niet echt een plan, maar ik voelde wel heel sterk dat ik daar wou zijn. Dus dat ik hier wou zijn. Wij waren ook op Malieveld toen echt het grove geweld is gebruikt. En iedere keer opnieuw dan voelde hoe meer dat ze met die agressie en of de zaken dat gehoord bij die buitenparlementaire commissie ook die verklaringen van die politieagenten. En ja, hoe langer hoe meer wordt het gevoel dat je hebt duidelijk. En ik ga dat dieper voelen. En hij zegt van wie zegt dat ik hier niet mag zijn? Of ja. Wie zegt dat dat jij kunt bepalen dat ik hier niet op deze grond mag staan. En dus dat gevoel groeit en wordt iedere keer sterker. En Museumplein is dan zo'n beetje de battlefield, zeg maar, geworden. Waar er heel veel zich laat zien.
Ja, ik denk ook, er zijn hier al eerder vervelende voorvallen geweest tussen confrontaties tussen politiek aangestuurde politie en vrije burgers die hun, hun recht van demonstratie wilden uitoefenen. Helaas wordt dat telkens verboden en ontzegd en wordt het nu meer een soort statement om hier te zijn.
Wat is het statement?
Dat we, dan spreek ik even voor mezelf, het is niet oké dat het bij voorbaat zomaar wordt verboden of ontnomen om als vrij burger te mogen uiten, om voor je recht op te komen. Dat is een basisprincipe, een mensenrecht, om te mogen demonstreren, desnoods op eigen titel. En er wordt bij voorbaat al gezegd, nou, dat gaat niet. Er zijn voor mensen geen alternatieven meer. Het internet is zo dichtgeschroefd met algoritmes. Als jij nergens naar zoekt, zou je het niet zien. Dus als iemand iets uit, dan zal die alleen de mensen bereiken die al zo denken. Waardoor de enorme tweedeling al ontstaat. Daarnaast heb je dat mensen normaal bij bijeenkomsten, feesten, partijen of wat dan ook met elkaar kunnen discussiëren. Een dialoog. Maar dat is ook niet mogelijk. Je moet een mondmasker op, dus het praten wordt al moeilijk gemaakt. Je moet afstand houden, dus communicatie met vreemden of gewoon de interactie met mensen is ook vermoeilijkd. Je mag niet samenkomen, geen evenementen, helemaal niks. Dus er is eigenlijk alleen maar demonstreren nog overgebleven. En dat wordt eigenlijk bij voorbaat al letterlijk soms de kop in geslagen. En dat is iets, dat vind ik niet kunnen.
Het begon 21 juni vorig jaar. Dat was een demonstratie op Malieveld, die mocht niet doorgaan. Maar dat ging helemaal om die maatregelen rondom dat coronavirus. Nu gaat het nu nog over dat?
In principe was het voor mij toen al redelijk dat het er veel meer was dan maatregelen. Corona was voor mij toen al een soort paard van Troje om heel veel dingen in gang te zetten, waardoor er een soort dictatuur kan worden geplaatst in de politiek en in de besturing van dit land. En dat zie je over heel de wereld in heel veel landen. Dus de landen waar eigenlijk al dictatuur heerst, hebben ze onder de noemer minder last, want ze hebben geen coronamaatregelen nodig om de dictatuur in te stellen.
Ik was gisteren bij de rechtszaak tegen Willem Engel. Die wordt voor opruiing vervolgd voor de politierechter. Ik was daar niet bij, maar ik zag de beelden via de NOS. Een van de dingen die Engel en zijn advocaat vroeg is getuigenverklaring van de burgemeester. Want die demonstratie toen op 10 oktober in Den Haag, die werd verboden. Maar er staat niks op schrift. Dus ja, waarom is die nou verboden en door wie dan? De politierechter zei, ja, dat gaan we niet vragen aan de burgemeester. Hij hoeft niet te komen getuigen. Als de burgemeester iets vindt, dan is het gewoon zo. Even terug naar afgelopen zondag en hoe dat dan nu gaat op demonstraties. Ja, iemand geeft die politieagenten de opdracht van, nou, we gaan nu gaan we naar voren en schiet ze met die waterkanonnen van het veld af. Weten we waar dat vandaan komt? Is dat de politiechef? Is dat Halsema? Is dat Grappenhaus? Of maakt het niet uit?
Sowieso denk ik eigenlijk ook persoonlijk dat het niet zozeer van de burgemeester zelf hoeft te komen, maar een burgemeester als functie wordt gewoon betiteld met een naam. En vanuit die functie wordt er gehandeld en die naam wordt daarvoor gebruikt.
Ik was super enthousiast toen ik zag op beelden op internet dat die zorgmedewerkers meegingen doen. Een soort witte linie werd verzonnen. Denk ik, ja, dit is wat we moeten hebben, want ik spreek ook wel eens mensen uit de zorg. En dan vraag ik van, nou, podcast, vriendelijk, lief, eerlijk verhaal.
Klopt.
Niet bedreigend. Zullen we een praatje maken? Maar nee, we mogen niet praten. En praat maar met de persvoorlichter. En dus ik kreeg ze nooit te spreken. Tenminste, alleen off-camera. En ineens doen ze toch de witte jas aan en zijn ze op zo'n demonstratie.
Klopt.
Superleuk. En toen waren daar die veteranen ook. Dat vond ik net zo leuk, eigenlijk. En allemaal super, niet agressief. Maar wel opkomen voor wie je bent en daar staan en zeggen, ja, die mensen mogen hier demonstreren. Hun raak je niet aan, dan raak mij maar aan. Ik sta hier en ik ga niet aan de kant. Super hoopvol. En daarna zag je dat in diskrediet werd gebracht. Dus de baretten en de witte jassen kwamen uit de fopwinkel. Ja. Dat hebben jullie ook gezien. Heb je daarover getwijfeld?
Nee, ja, als je ze spreekt. Ik heb er een behoorlijk aantal gesproken. Ook de week daarvoor, toen ze eigenlijk voor het eerst in het publiek kwamen. Toen ben ik ook tijdens het ruimen van het veld gaan staan tussen enkele zorgmedewerkers die zich wilden uitspreken. En de ME die hun taak had ons te verwijderen van het veld. Ik heb tijdens de Wereld Freedom Dag op zaterdag met een aantal veteranen gesproken. Ze kennen elkaar nog niet eens allemaal. Maar ze staan daar met een collectieve gedachte. Om gewoon voor de mensen op te komen. En voor het recht om vrij te mogen blijven en zijn. En je uit te blijven spreken. En daar kan ik me 100% in vinden. Ja.
Wat veteranen onderscheidt van politieagenten in loondienst. Of militairen in loondienst. Dat zijn ook gewoon mensen met een baantje. Is dat ze vrijer zijn misschien?
Denk ervaring leert dat er meer is dan een order uitvoeren.
Ja, maar ik denk niet alleen dat ook. Eigenlijk dat je zegt, ze staan niet in die functie, ze hebben niet die peer pressure, ze hebben niet die orders van boven. En ja, ik denk als je in dat veld zit van zo'n korps of een ding, ja, je wordt altijd heel erg beïnvloed door de stemmen rondom. En als veteranen dus die niet meer werken, dan ja, kun je alles wel van een betere afstand bekijken. En het is ook niet alle veteranen, want het is ook degene die, ja, die op die manier dan kijken en als eerste die stap durven zetten. En dat is, ja, dat is echt fantastisch.
Voor mij zijn het ja, het klinkt flauw, dat is niet hoe ik het bedoel, maar het zijn geen veteranen in die zin, het zijn burgers, net zoals jij en ik. Ze komen op een vrije zondag ergens naartoe en ze komen ergens voor op of zo. En ik hou dan mijn camera vast, jullie staan daar, zij doen een beret op omdat ze in een oorlogsgebied geweest zijn. Of ze doen de witte jas aan omdat ze door de week in de zorg werken. Uiteindelijk zijn het burgers die naast elkaar staan. Maar zeggen met die beret op en je militaire jasje aan, van wacht even, ik doe dit ook omdat ik die ervaring heb. Misschien is het dat wel inderdaad.
Ze herkennen het.
Ik herken het onrecht en ik sta daar tegen op.
En ze weten ook gewoon donders goed wat de regels zijn in een korps of wat het beleid is dat je in je structuur moet...
Dat is het helemaal. Dat is misschien wel het ding. Ik herinner me dat nu pas eigenlijk.
Een natuurlijk respect.
Nee, ik wil verder gaan. Ik heb in militaire zeikwet voorbespreken. Ik was dienstplichtig sergeant. Lichting 91-4, dus 1991, de vierde lichting. En dingen die je leert in je opleiding, is hoe je omgaat met krijgsgevangenen. Nou, daar sla je niet op. Dus mensen die zich niet kunnen verweren, die vreedzaam daar staan, dat doe je niet, zeg maar. Je kan ze onder arrest plaatsen, maar daar zijn internationale afspraken over. Die worden hier door de politieagenten geschonden, eigenlijk. Ja. Dat is misschien wel een onderliggend gevoel voor die veteranen die zeggen, wacht, je gaat niet op burgers slaan.
Ja, en ook wat Dennis Paanstra ook, die ex-militair ook, die zei dat ook heel mooi, dat, dat je leert deescalerend te werken en dat je bepaalde stappen hebt. Dat je volgt als iemand gewoon staat en dan ga je niet direct zijn schedel inslaan.
Precies dat. Precies dat. En ik wil zo meteen stapje voor stapje doorheen door wat er nou precies gebeurde en wat voor instructie die mensen krijgen en hoe ze daar uitvoering aan geven. Voordat we daar zijn, mensen werden in discrediet gebracht. Die witte jassen werden en de baretten werden als fopwinkel attributen gezien. Ik heb een interview gemaakt met Yvonne, die heeft die witte keten verzonnen. Ik ben naar haar toe gegaan in Roosendaal. Ah, vlak in de buurt van België. Ik hoor je accent. En ze heeft dat uitgelegd en ze zegt, het zijn zorgmedewerkers. Die dragen niet allemaal witte jassen in hun dagelijks werk, maar ze werken wel in de zorg. En ik heb ook contact opgenomen met die veteranen. En die zeggen, nou kom maar mee, want we staan hier zondag weer. En je bent pers, nou daar verzamelen we. En doe maar filmen, ga maar laten zien, maak maar praatjes. En ik vond het super indrukwekkend. En wat ik heb gezien is mensen die militaire achtergrond hebben. Maar het is toch niet het leger? Dus ze gaan zichzelf organiseren, maar het is een klein groepje. En dat is nog wel... Ja, dat schept verwachtingen, zou ik maar zeggen. Want hierachter zitten mensen in loondienst met hoeveel honderden militairen. Politieagenten met de korpsleiding. Helemaal georganiseerd. En hier heb je dan tientallen veteranen die uit een plunjebaal de beret hebben gezocht.
Zo. Als je leert je hart te volgen, dan vormt dat zichzelf als het goed voelt. En bijvoorbeeld er was eerste saluut, hè, dat was het hele gedachte ervan. Daar hoor ik helemaal niet bij, dus dat is ook absoluut ongepast om daarbij te gaan staan. Maar op het moment dat dat gebaar over was en het merendeel zich van het plein weggingen, toen stonden daar nog steeds die mensen die gingen zitten. En er hing wel degelijk een dreiging dat die weg worden gehaald.
Willen jullie vertellen wat er gebeurde? Want hoe ging ik weg? En hoe verliep de rest van de middag? En vooral ook vertel wat door je hoofd heen ging. Wat was je afweging? Wat zie je in de mensen om je heen? Hoe gaat zoiets?
Ex-militairen en de veteranen hadden dus die linies, eerst drie linies opgesteld. En op een moment rukte ME op. En zij probeerden te communiceren en te deescaleren. En dus langs beide kanten te communiceren. En ik denk op een moment, ze kwamen op en al een heel deel mensen. Deel van de mensen die liepen weg en ze kwamen dichter en dan was er een deel van, ik zal ze veteranen noemen om het gemakkelijk te maken, die gingen naar de zijkant dus er bleven nog een aantal mensen die de demonstranten die zaten achter de banners en zo, dus die veteranen stelden zich op. En, maar die linie was niet helemaal doorgetrokken. Dus, want
te weinig.
Er waren er te weinig.
Als ik verder mag aanvullen. Ik had zoiets. Ik sta ook daar. Ik heb dat al eerder gedaan. Ik heb zoiets. Ik sta daar voor mijn vrijheid, maar ook voor de mensen die het niet durven. En daarnaast de mensen die daar zitten, die wil ik ook niet dat... Ik heb genoeg beelden ook gezien en zelf ook van heel dichtbij. Als er niemand rondheen staat, krijgen die de klappen. Soms op de rug, al zitten ze daar braaf. Er zijn beelden genoeg van dat die mensen ook wel eens een klap krijgen. En dat weerhoudt heel veel mensen om daarbij te durven te zitten. Maar dat zijn wel mensen die uit vrede nog steeds voor hun recht willen opkomen, dan kan ik beter voor die mensen, dat zegt mijn gevoel, voor die mensen gaan staan, zodat zij wel durven te blijven zitten en voor hun recht opkomen. En dan laat ik, dan probeer ik dat op die manier af te vangen. En ja, misschien wordt er een keer geschoten op me, maar dat hoop ik niet, maar... Je houdt het in je achterhoofd, maar dat staat los in mijn ogen van vrijheid, dat is gewoon belangrijk.
Ik zag de videobeelden terug en ik zag een deel, laten we zeggen de helft van die veteranen, die liep beschermend achter de mensen aan, bleef beschermen tussen de mensen die het veld afgingen en de ME die oprukte met de waterkanonnen, als een soort schild daarvoor. En een deel bleef achter bij de mensen die hier in een soort kring zaten achter die banner. En daarvoor staan. Daar stonden jullie ook tussen.
Ja.
Op een gegeven moment sta je dan oog in oog. Nou, ik weet niet hoe dichtbij. Dat is ook een ding. Binnen anderhalve meter. Tussen die mensen met een wapenschild. Wat gebeurde er toen?
Voor mij was het niet meer dan normaal om daar gewoon te staan. En de enige manier wat een meerwaarde is om te laten zien dat je boven de situatie staat. En daar staat voor vrijheid en vrede. En dat kan je alleen uiten door ook in vrede daar te staan. wat je ook gebeurt, dat is fysiek. Maar vrede en gedachtegoed, waarom je daar staat, dat is mentaal. Ze kunnen je dus mentaal niet raken als ze je fysiek gaan slaan. Het enige, en dat vind ik heel pijnlijk om te zien, is dat de mensen die op jou afkomen vaak onder enorme druk staan. En de mensen die niet op jou afkomen, maar een regiopolitie zijn, die hebben wel datzelfde uniform aan. En die worden ook aangekeken. Dat vind ik nog veel erger. Want die, de loyale politie, de burgerpolitie, de wijkagent, die worden ook van dingen beticht die totaal niet met hun te maken heeft. En ik merkte ook, hè, de ME'er die tegenover mij stond. Ik weet vrijwel zeker dat hij absoluut niet wilde doen wat hij moest doen, wat hem gezegd was te doen. En ja, het is, wat mensen zien is niet altijd wat. Ik heb die man in zijn ogen gekeken en ik zag heel veel emotie. En hij vroeg ook echt, nadat ik ook niks terugdeed, of ik toch echt alsjeblieft mijzelf wilde verwijderen. Ik heb enkel kenbaar gemaakt dat ik daar stond voor mijn vrijheid en dat zou blijven doen. En ook de van de mensen achter mij. En ik ben door wat duwen op de modder, wat ja, het veld was immers goed nat geregend. Dus het was spekglad. En ja, terwijl ik een duw kreeg, gleed ik uit. En ja, ik stond gewoon weer op. Want ik sta daar voor mijn vrijheid en voor de rest van de mensen die daar aanwezig waren. En ja, omdat ik geen geweld uitte, was het ook voor die man eigenlijk moeilijk te rechtvaardigen wat hij aan het uitvoeren was. En daardoor zag ik ook dat hij het daar steeds moeilijker mee had. Ik denk ook dat het goed is dat hij, dat iedereen die op ons af was gekomen om ons weg te halen, nadat dat dus niet gebeurde, dat hun weg konden. En er kwamen dan verse mensen die ons insloten.
Je bedoelt de politieagenten met schild en wapenstok die jullie niet wegkregen, die gingen weer terug?
Ja, die zijn langs de zijlijn naar de volgende klus gegaan. Of misschien om pauze. Ze waren immers ook een beetje nat geregend.
Een beetje, want de wind stond deze kant op. Dat zag ik ook. Al dat water kwam jou in de rug eigenlijk.
Dus ze hebben toch genoeg mannen hier staan. Ja. Maar
er kwamen dus nieuwe in. En hoe ging dat?
Nou, dat was al een hele andere sfeer. Veel onpersoonlijker, maar niet dreigend. Ze hadden immers waarschijnlijk alleen de taak gekregen om in te sluiten. Ja. En zolang jij niet wil vluchten, dan hebben zij gereden tot...
Er is minder geweld gebruikt hier, zo klinkt het, dan een week eerder op Malieveld of soms de afgelopen weken.
En dat was ook... De reden dat ik daar ging staan, want ja, je kunt zeggen dat is wel gelopen een risico sowieso. Ja. Maar met wat dat er in het nieuws is geweest en die verklaringen en die... Ik had het heel straf gevonden. Moesten ze...
Wat bedoel je met straf?
Straf is frappant gevonden hebben. Moesten ze... Want ondertussen staat... heel de wereld of toch heel veel mensen mee te kijken. Dus dat ik het heel frappant zou vinden, moesten ze, wanneer dat gefilmd wordt en wanneer al die verklaringen ook naar buiten komen en zo, moesten ze dan nog echt grof geweld gaan gebruiken hebben.
Jij denkt wat je zegt eigenlijk, als je goed begrijpt, is, want je refereert aan de buitenparlementaire onderzoekscommissie net ook al, is ja, omdat er mensen die werken als politieagent anoniem naar buiten treden en zeggen, kijk, ik heb daar gewetensnood in. Nu ben ik ziek vanwege de opdrachten die ik krijg. Omdat dat in de publiciteit komt, neemt de geweldsescalatie hier terug. Is minder. Dat is jouw gevoel erbij?
Ja, dat denk ik, ja. En ook omdat, omdat al die beelden met die, ervoor al, dat ook de wereld rondgaat van die meneer, dat zijn schedelingen slaan, ja, die beelden van die honden.
De honden, die mevrouw die tegen een betonnen muur is geschoten met een waterkanon.
Ja, en dat de informatie nu echt wordt, helemaal wordt uitgezocht door Jeroen Pols die daar helemaal in gaat, Willem Engel die daar helemaal in gaat. Dus mensen kunnen het vinden. En de beleidsmakers die ongetwijfeld die kijken ook mee naar wat het verzet doet. Dus ja, hoe meer licht dat er geschenen
is. Transparantie werkt, dat is wat je zegt.
Ja.
En licht, kaarsje werkt. Ja, dat is een podcast. Ja. Ik heb ook contact gehad met die veteranen. Iemand die in die organisatie ook meepraat. Over wat is er nou gebeurd zondag? En op een gegeven moment vroeg hij ook of kwam het te sprake van hoe zouden we het anders kunnen doen dan? Wat zouden we nog anders kunnen doen? Mijn idee, en dat praat ik op persoonlijke titel, is als je hier als veteranen staat, en dat geldt ook voor jullie als burger, het enige wat je hoeft te zeggen tegen die politieleiding of tegen die agent tegenover je is, als jullie geen geweld gebruiken, dan ga ik zitten. Maar als je gaat slaan op ons of met die waterkanonnen, kijk, arresteren mag ook niet. Er is geen reden om je te arresteren. Maar goed, ze hebben het recht om je gebiedsverbod op te leggen. Dat kan allemaal. Arresteer ze dan. Maar ga er niet met je wapenstokken en waterkanonnen en rubberkogels misschien wel straks. Of traangas erop. Als mensen niet weggaan en je vindt dat ze weg moeten gaan. Daar hebben we dan een discussie over of dat rechtsgeldig is of niet. Maar waarom dat geweld? Dat moet gewoon stoppen. En ik zou tegen die veteranen zeggen, of tegen iedereen. Ja, je accepteert dat geweld niet. Dat zou gewoon zo staan. Doe dan maar op mij. Maar dat geweld, dat accepteer ik niet.
En dat is ook juist, die statement denk ik dat ook belangrijk is, want de grootste manier van macht dat ze denk ik proberen te nemen is door mensen angst in te boezemen. En hier
ontmoedigen.
Ook, ja, ontmoedigen ja, en intimideren, beangstigen. En ja, er zouden al, moest dat grof geweld niet gebruikt zijn van iedereen, zouden er al veel meer mensen zijn, maar alles wordt afgesloten, je wordt langs alle kanten geïntimideerd daarvoor gaan staan van zelf, kijk, dat is een enorme levenskracht, hè, als je weet waar dat je voor staat, dat het klopt, hè, ik spreek nu voor mezelf, maar en je weet ook dat dat bij die anderen speelt, omdat de cultuur met al die verklaringen en al die, je weet dat ze zijn niet gewoon van zijn dingen en wij hebben het recht om te kloppen. Nee, ze worden echt met hun eigen geweten geconfronteerd. Als je daarvoor gaat staan, dan krijgen ze echt een mega harde spiegel voor. Als je daar gaat staan in vastberadenheid, zonder dat je je laat intimideren, en zonder geweld, dan kunnen ze niet anders dan naar zichzelf kijken.
Jullie zijn afgevoerd. Er kwamen busjes aan.
Wij zijn eerst ingesloten geweest.
Ja, vertel verder.
Heel mooi om daar te zien. Er was een situatie met iemand die er tussenuit is geglipt. Is gaan rennen. En die is hier zo in een zijstraat verdwenen. Daarachteraan is een zogezegde Romeo arrestatieteambus gereden op behoorlijke snelheid. Blij dat er niemand op straat mocht zijn, want anders dan... Weet je nooit wat er gaat gebeuren, maar die zijn er achteraan gegaan. En 10 minuten later is deze man via het arrestatiebusje weer bij ons teruggebracht. En heel fijn om eens voor een verandering te zien dat er... hij zei ook van, er is geen geweld gebruikt. En ik ben gewoon gearresteerd, want er was geen uitvlucht. En ze kwamen heel snel bij me. Maar dus ook daar zie je dat in de arrestatieteams een enorme gewetensdruk heerst. Van, alsjeblieft, we hebben je goed behandeld. Laat het alsjeblieft ook horen. We zijn niet allemaal hetzelfde. En ik denk ook dat dat belangrijk is om ook te delen. Het zijn niet allemaal even de slechte. Er zitten er echt tussen. Ook Er zijn ook inderdaad buitenlandse ME'ers die geen woord Nederlands kunnen. Er wordt over infiltratie van meerdere landen of invloeden gesproken. Daar wil ik van afstappen met een mening. Ja, ik heb wel mijn eigen ogen al ervaren dat er inderdaad ME'ers zijn van buitenlandse afkomst. Die geen eens Nederlands kunnen. Dus communicatie is daar ook heel moeilijk.
Maar je bedoelt op het plein?
Overal.
Op het Malieveld of hier op museum?
Bijvoorbeeld,
ook.
Ja. Tijdens...
Waarom dan? Omdat, dat weet je ook niet misschien. Ja, omdat er te weinig Nederlanders zijn? Of wat is dan?
Daar ga ik niet over uit.
Nee,
er zijn natuurlijk ook de discutabele gedachtegangen over... Over dat er bewuste infiltratie is van slechte agenten die er wel graag op losslaan. Die ervoor zorgen dat de polarisatie in de samenleving komt.
Ja. En, nou ja, jullie zijn het tegenwicht daarin. Ik zou ook, dat is wat we doen. Ophouden met die polarisatie.
Maar ik kan ook op een andere manier vertellen hoe mijn ervaring is. Ik ben hartstikke blij in die zin dat ik ben uitgegleden en niet de ME'er die voor mij stond. Ik weet zeker dat dat niet alleen vreselijk moeilijk was geweest voor hem in zijn situatie, maar dit was ook een negatieve voeding geweest voor de mensen die misschien daar een mening over hebben. En daarnaast, de spanning die er heerst om zo'n bevel uit te voeren, heerst ook bij de collega's die hem willen beschermen. Uit goedheid. En als zij niet de situatie op dat moment goed zien en verkeerd inschatten, kan dat heel erg uit de hand lopen. Ja. Dus wat dat dan gaat, ben ik blij geweest dat ik degene was die uitgleed.
Want als hij op zijn gat gaat, dan escaleert het misschien sneller
dat,
dan...
Dat had zomaar gekund, want er zijn daar genoeg collega's die voor hem willen opstaan. En misschien zonder goed te weten wat er daadwerkelijk is gebeurd. Ik moest daar weg. Ik ging niet weg. Hij valt. Wat is daar gebeurd?
Je krijgt de indruk dat jij hem hebt omgeduwd.
Alles is mogelijk. Dus ik ben wat dat dan gaat gewoon heel blij dat ik degene was die uitgleed. Zodat het niet verder een verkeerd beeld heeft gevormd. Want we hebben al genoeg verkeerde beelden.
Ja. Nou, even naar afronding van dit. Jullie werden daarna... Run first, run was geweest. Hij was terug. Hij heeft niet hard gelopen, niet hard genoeg gelopen.
Hij heeft heel hard gelopen.
Ja,
maar het is een ongelijke strijd.
Met de bus achter gegaan. Ja. Ja,
daarna?
Ja,
hij was bij ons ook in de bus uiteindelijk. Dat wij trouwens in de bus waren geladen na een paar uur. Hebben wij daar, omdat wij ook vooraan stonden, waren wij doorweekt. En wij hebben daar heerlijk in de zeer koele buitenlucht uren gestaan in de wind. En in mijn ogen, het is goed voor je gezondheid, daar word je hard van als een Nederlander. Maar als we het hebben over, wij doen dit voor de gezondheid van de mens. Alles hoe... wij worden behandeld als mens, als burger. Hoe wij als arrestanten worden behandeld. Voornamelijk vaak opgedreven en ingesloten, dicht op elkaar. Meestal nat en wij krijgen geen eten of drinken. Later is er wel vanuit de politie drinken gebracht, dat moet ik ook zeggen. Maar dit was wel pas rond 7, 8 uur, denk ik.
Uren later.
Dus wij stonden er al vanaf 1 uur. Ja. We waren ingesloten vanaf, zeggen, 2:30.
Daar wil ik iets over zeggen.
Alles voor de gezondheid.
Dit hele circus met die rituele dans, met mensen die hier opkomen en mensen die hier blijven zitten, dat doen we omdat er een virus is en we mogen niet demonstreren op een manier dat we te dicht bij elkaar staan. Zo begrijp ik het dan maar. Maar als dat zo belangrijk is dat je demonstratierecht daarvoor aan de kant zet, hoe kan je dan die mensen bij elkaar drijven en zeiknat in de koude wind uren laten staan? Als je mensen ziek wil hebben, desondanks is er volgens mij niemand corona gekregen afgelopen zondag. Moet je de laatste tijd even afwachten, maar er is nog geen demonstratie waar iemand corona op gekregen heeft.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik knuffel al bijna iets meer dan een jaar iedereen elke week al dood. En er komen alleen maar meer wappies bij, om het zo maar te noemen.
Knuffelen voor de win. Okay.
Zolang je kritisch denkt, dan word je niet ziek, lijkt het wel.
Ja, het is heel gezond. Nou, hier in het zonnetje zitten is ook gezond.
Daarom.
Praten met aardige mensen is gezond.
Goed voor het immuunsysteem.
Jullie zijn afgevoerd. Je hebt een bekeuring gekregen, denk ik. Wat heb je meegekregen? Iets op papier? Hoe is dat afgelopen?
Ik heb 2 velletjes papier gekregen.
Staat erop?
Eentje is voor een gebiedsverbod. En die andere is dat ik een bevel heb genegeerd om mij te verwijderen van het museumplein.
Heel precies, je mag de komende maanden niet hier zijn op zaterdag en zondag in de middag.
Correct.
Dat is wel nieuw, of niet, zo'n maatregel? Ik heb het niet eerder gehoord.
Ik heb het wel voor het Malieveld al eens eerder gehoord. Ja. Misschien jij ook al.
Ik heb eerst keer dat ik het hoor.
Maar misschien een flauwe vraag. Maar weet je al hoe je dit gaat beïnvloeden? Stel, we staan hier volgende week weer.
Sowieso komende zondag ben ik in Hellevoetsluis. Dit had ik al meer dan een maand gepland.
Hey, maar mijn vraag is, beïnvloedt het je?
Nee, vrijheid is een mindset. Dat geldt voor meerdere zaken.
Er zijn 300 mensen die zo'n papiertje hebben meegekregen. Met zo'n gebiedsverbod zijn de mensen die achtergebleven zijn en uiteindelijk zijn afgevoerd met die busjes. Daar is een crowdfunding actie voor gestart.
Ja.
Onze dank is groot, staat erop. De eerste donatie van €10.000 werd binnen 1 dag gehaald. Hiervoor kunnen we voor heel veel mensen een rechtszaak voeren. Voor alle vrijheidsstrijders die werden aangehouden op zaterdag 20 maart, zondag 21 maart en zondag 28 maart. Die langdurig van hun vrijheid werden beroofd en een gebiedsverbod kregen. Er wordt er geld ingezameld om rechtszaken te voeren. Je bent niet alleen. Hoe cool is dit?
De saamhorigheid is geweldig. Het is ongekend. Vorige week was het dat wij waren ingesloten op een kade in Amsterdam na een mars. Er werden van andere kades voedselpakketten gegooid. Iemand had vanuit binnenuit pizza's besteld en die begon ze uit te delen. Mensen die in de file staan om mensen van verschillende locaties weer terug te brengen naar hun auto. Het is heel bijzonder dat dit is een samenleving. En dat staat eigenlijk lijnrecht tegenover hetgene wat de samenleving zou horen te zijn volgens de instituties.
Ja, ik vind dat ook. Alles wat er gebeurt, hè, waar dat ze dan nieuwe regels voor uitvinden of zaken als strafbaar beginnen zien die eigenlijk helemaal niet strafbaar zijn, dat wordt alleen maar gekker, zeg maar. En naar mijn gevoel is eigenlijk het enige dat uiteindelijk de verandering kan brengen, is dat gewoon mensen gaan staan, massaal. Iedereen. En daar gaat ook mee samen dat iedereen heeft bang dat ze dat er met hen iets gebeurt, of dat ze uit het systeem vallen, of dat ze dit of dat. Maar ja, we moeten ergens een grens trekken van en nu is het klaar. Want dat is ook lastig, hè, omdat je eigenlijk al zo lang in dat patriarchaat leeft. Dus wij hebben al jaren, of misschien al zo lang dat we leven, geleerd om constant aan bepaalde regels te conformeren die niet overeenstemmen met hoe dat het voelt. Hè, die eigenlijk ook niet overeenstemmen met wat gezondheid eigenlijk is, of wat mens zijn eigenlijk is. En dus ja, ik denk dat we daar gewoon mee moeten gaan stoppen. En pas op, dat is heel gemakkelijk gezegd van mij. Hè, van, omdat ja, mensen hebben een gezin en mensen hebben er speelt heel veel bij heel veel mensen, dus dat is niet van te zeggen van dit is goed of dit is slecht, maar ja, toch dat denk ik. En ik denk dat de belangrijkste statement was van waarom dat ik daar ook ben gaan staan, is van als je voelt dat het klopt en dat het juist is en als uw lichaam het zegt en niet daar, dan moeten we het gewoon doen. En ja, zijn, in begin zijn er altijd enkelingen, maar hoe meer dat erop staan, en je kent het verhaal wel van de 100ste aap, hè, als er 100 apen een bepaalde nieuwe trade uitvinden, dan komt dat in het collectief en dan is het ook gemakkelijker voor anderen om
nou, dat is wel een beetje wat ik voelde hier, toen ik aankwam lopen met die veteranen en toen kwamen die rode ballonnen. Dacht ik, oké, het is klaar. Het is nu te groot. En volgende keer is het weer groter.
Ja,
en het wordt lente.
Ja, echt fantastisch. En die creativiteit inderdaad, zo van nog meer liefde tonen, nog meer...
De diversiteit is ook gewoon zo bijzonder te noemen. Er is van heel oud tot heel jong is er aan het demonstreren. Alle kleuren, alle culturen.
En Nederland, ook, zeg maar.
Maar het is ook dat gewoon, als je ziet, al die mensen kunnen met elkaar samengaan. Op de kade bijvoorbeeld, vorige week, was een hoekje, daar draaiden ze techno, een hoekje, daar waren ze R&B aan het spelen, 90's, Nederlandstalig, en het ging allemaal door elkaar, het ging allemaal samen. En dat is zo mooi om te zien. Mensen die daar staan, hebben al losgelaten om elkaar te beoordelen. Zij staan er vanuit hun eigen kracht. En de samenleving die wij kennen is al generaties lang indoctrinatie om op elkaar neer te kijken. Als je wil groeien, dan groei je niet door gebruik te maken van anderen. Ziet als een stapel kaarten. Leg 100 kaarten op elkaar als een dek en je bent misschien 3 centimeter hoger. Maar zet je iedereen rond je heen rechtop en help je die mensen rechtop te staan, dan heb je al met 20 mensen helpen, heb je al een kaartenhuis die al 10 centimeter hoog is. En ik denk dat dat een totaal andere mindset is om te kijken naar hoe je vanuit jezelf de wereld kan verbeteren. En als je dat gewoon vanuit jezelf doet zonder te oordelen over iemand anders een mening, dan krijg je een dialoog, dan krijg je een discussie. En dan kan je alleen maar door naar de ander te luisteren, kan je leren, waardoor je dus weer groeit.
Ik zie dat altijd als... Ik maak die analoog met het lichaam. Hè? Dus dat de regering of de beleidsmakers, dat is het zenuwstelsel. En het lichaam, hè, alle organen, de botten, de spieren. Dus dat is de hele diversiteit van het volk, van het lichaam, van alles wat er is. Zeg maar. En dus zij besturen. Je gedachten en je neemt beslissingen en dingen. En zij krijgen feedback van heel het systeem. En dus voor een gezond lichaam moet er optimale communicatie en moet het bestuur luisteren naar wat er in het lichaam speelt en zich daarop afstemmen. En nu, dat is gewoon een op hol geslagen zenuwstelsel die ergens in serieuze kramp zit. En er zitten constant...
Het lichaam protesteert, dat is wat er nu gebeurt.
Ja, de symptomen tonen zich en ze proberen dat te onderdrukken of zeggen er is niks aan de hand. Maar ja, zolang een mens leeft, zit er levenskracht en hoe meer dat je het onderdrukt of dat je emoties onderdrukt, dat gaat bovenkomen.
Het is ook, als je ziet, hè, we zijn vooral in de westerse samenleving heel ver van onze natuur af. We hebben al generaties ook geleerd om op een materialistische manier te leven. Om dus eigenlijk bepaalde objecten meer belang te geven en een andere waarde te geven dan dat ze eigenlijk horen te zijn. Daarnaast hebben we door technologie en gemakzucht niet meer geleerd om geduld te kunnen hebben. Alles is on demand, of het nou eten is, of een date, of geld. Je kan het gewoon regelen als je dat wil. Maar naast dat heb je door Instagram en alles wat instant likes geeft. Mensen worden daar heel narcistisch, kunnen daar heel narcistisch van worden. En in een land als Nederland, het meest welvarende land, waar mensen eigenlijk altijd in vrede en voorspoed hebben kunnen opgroeien, hebben heel weinig mensen nooit iets slechts, echt slechts meegemaakt. Waardoor je juist hier een samenleving ziet met mensen die nooit hebben leren incasseren. Nu worden ze onderdrukt, ze herkennen het niet. En ze gaan gewoon ja, maar slaafs luisteren. En dat is heel natuurlijk, heel normaal. Een mens is ook een kuddedier. Dus als je de massa ziet luisteren, dan ga jij ook luisteren. Omdat je anders misschien ook sociaal wordt uitgesloten. En als er iets is, dat is ook in het Westen, dat je een heel onnatuurlijk beeld hebt van eigenwaarde en sociale druk. Dus het is juist omdat wanneer jij alles van jezelf los kan laten en gewoon vanaf de essentie uit, ja, ik ben niet perfect, ik heb dit, ik heb dat, en van daaruit gaan bouwen maar, en daar vrede mee hebt, dan kan je alleen groeien omdat je een stabielere energie hebt voor anderen. Maar dit is wel ook iets, als je daar nog niet bent, zul je ook moeilijk begrijpen waarom mensen hier zullen staan om voor hun vrijheid op te komen. En er staan ook nog mensen die niks hebben verloren, maar het wel herkennen door wat ze hebben meegemaakt. Daardoor zie je ook juist die diversiteit. Het zijn veel outcasts van de samenleving. Het zijn mensen die iets hebben meegemaakt. Dat zijn de mensen die hier staan. Omdat zij het herkennen, staan ze op voordat het te laat is. Ik zie zelf het zo dat op het moment dat we niks doen, dan wordt het gewoon van ons afgenomen. En nu zie je bijvoorbeeld ook, de politie heeft het moeilijk mee omdat het verkeerd in beeld wordt gebracht. En dat heeft twee kanten. Maar daardoor moet degene die de politie aanstuurt, moet constant schakelen. Hoe gaan we het opnieuw doen waardoor we het, toch de mensen in angst kunnen houden en beïnvloeden. En ik ben erg bang voor het moment dat de polarisatie zo groot wordt. Dat er heel veel loyale agenten afstand doen en desnoods gaan opstappen. Want op dat moment zal via de World Economic Forum er heel goed gepusht kunnen worden. En op een manier voor een meerderheid van de samenleving die zich dan op de manier van propaganda zou kunnen vinden om een Europees leger in te voeren. Als je je verdiept in de mogelijkheden van het bestaande leger Eurofor of Eurfor, deze hebben heel veel bevoegdheden en staan praktisch gezien boven de meeste wetten in de meeste landen. Maar het bestaat al. Het wordt ook al gefinancierd. En er wordt steeds meer die richting op gepusht. Deze zijn gespecialiseerd in terrorismebestrijding, ook binnenlands. Als jij als een demonstrant tegen het beleid van een overheid keert, ben je in principe in de letter mogelijk een staatsterrorist. Dit is ook de reden dat de ME sinds 2016, als ik me niet vergis, in een noodzaak makkelijker, maar best streng mag handelen.
Dat was wel de reden dat ik gisteren gekeken heb naar die rechtszaak van Willem Engel, die voor opruiing zich moest verantwoorden.
Ja.
En in principe is dat ook, ja, als je kritisch bent over het hoofd van Nederland, over de Grapperhaus, Rutte, dus niet over het lichaam waar ons gevoel zit en waar de mensen zitten. Ja, dan ben je ook staatsgevaarlijk, wil ik zeggen. Dat is niet zo handig om te zeggen misschien. Ja,
theoretisch gezien.
Hij zit te zagen aan die stoelpoten van waar het misgaat in Nederland. Ja, dat vind ik wel leuk dat hij dat doet. Ja, dank jullie wel. Leuk gesprek zo.
Ja. Ja, bedankt.
Niet normaal maken wat niet normaal is.
Every nation in every region now has a decision to make.
You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming.
Laat staan dat ik kan ingaan over vuur.